Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met
professor Dirk Buijens van de Vlerick Business School en Oscar Lauwzegger van Oracle zijn te gast. Jouw toekomstige collega is een robot. Steeds vaker zie je dit soort koppen verschijnen over robotisering in de arbeidsmarkt. Maar de experts zijn het zeker niet eens over de toekomst. Moeten we ons nou grote zorgen maken of biedt die robot juist nieuwe kansen in jouw werk? Welke ontwikkelingen heeft de arbeidsmarkt al doorgemaakt door technologie? En wat gaat technologie betekenen voor onze toekomstige banen? Dat en meer ga ik vragen aan professor Dirk Buijens, hoogleraar Human Resources aan de Vlerick Business School in Gent. En Oscar Lauwzegger, Human Capital Management Strategy Director bij Oracle. Farita Barki is onze columnist met een prachtige column over de toekomst. En samen met Oracle maken we elke maand een programma in de reeks Human Technology, waarin we de invloed van technologie op mensen in hun werk bespreken. En daar is dit er dus één van. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp, samen met die 400 plus andere mensen die dat ook al hebben gedaan? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan krijg je de nieuwste aflevering direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
Dit is New Business Radio.
People Power met Glenn van der Burg.
En Oscar Lauwzegger in de studio en Dirk Buijens in Gent op afstand. Welkom Dirk.
Dankjewel.
Hartstikke fijn dat je er bent. Ik hoor nog een klein echootje, dus ik ga nog even op een knopje drukken om te zorgen dat dat er ook uit is. Want als het goed is, kan ik dat namelijk beïnvloeden. Het is ongelooflijk op afstand. Ja, Oscar en Dirk, ik wil eigenlijk beginnen bij om er gelijk maar even een stelling in te gooien, want dan maken we het onderwerp lekker scherp. De stelling luidt: jouw toekomstige collega is een robot. Wat denk jij dan, Dirk? Wat is jouw eerste reactie erop?
Ik vermoed dat sommige mensen een koude rilling op de rug of over de rug zouden kunnen krijgen. Maar toch denk ik dat er heel wat toepassingen zijn waar we dat niet zouden erg vinden. In tegenstelling waar we zelfs zouden vinden dat dat wel aangenaam zou kunnen zijn. En ik verklaar me nader, dat is dan misschien niet altijd in eerste instantie voor het vertrouwenswerk. Ik die graag iets zou willen oplichten, ik die graag een keer jouw persoonlijke opinie zou krijgen. Maar wel voor wat we graag noemen het transactionele. Die zaken waar ik een vraag heb en waar ik eigenlijk alleen maar het juiste antwoord wil horen. En dan vertrouw ik vandaag of morgen zeker vast die robot waarschijnlijk iets meer dan dat ik mensen zou kunnen vertrouwen.
En zou je dat kunnen vergelijken met hoe we nu dingen googlen en dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld vinden en ook vertrouwen op het antwoord wat we krijgen? Alleen dan gaat het nog makkelijker?
Exact hetzelfde, ja. Als we vandaag een kwaal hebben en we gaan dokter Google raadplegen, dan stellen we die ook dezelfde in vraag. Hè. We gaan ook niet vier keer checken of dat wel hetzelfde is. Wat daar staat wordt een beetje als wetmatigheid genomen. Nu, als morgen blijkt dat die bot of dat inderdaad die robot inderdaad juist is, ja, en juister dan mensen, ja, dan denk ik dat we inderdaad gaan zien dat die heel, heel wenselijk zal zijn, dat die met open armen zal ontvangen worden.
Ja, Oscar, hoe kijk jij naar de stelling?
Ik durf hem nog wat sterker te zetten. Ik denk dat het vandaag al zo is.
Het is al zo.
Ik denk dat er al op een aantal onderdelen technologie is die jij in jouw stelling als een robot neerzetten. Maar die automation al bewerkstelligt. En dat is vandaag al zo. En dat hebben we wel en niet door. Pakken we ons privéleven. Dan is dat een intelligente chatbot bij bol.com. Die jou gewoon helpt met vragen die jij stelt, is uiteindelijk gewoon een chatbot. Hè? Een bot die dat doet.
Ja, want daar praat je al tegen een tussen computer die zeg maar de meest voorhand liggende antwoorden best wel antwoord op kan geven.
Precies, en die leert ook van de vragen die gesteld wordt en daarmee slimmer wordt en daarmee weer betere antwoorden kan geven. Het interessante, ik denk dat ik ben het eens met Dirk van de rillingen over de rug. Dat is omdat we dan Robocop voor ons zien staan. En die gaat ons dan even iets uitleggen. Dus dat is een kopie van jou of mij, Glenn. En die staat dan als robot te antwoorden. Dat is natuurlijk niet zo. Maar de technologie, automation, 100% zeker. En op het moment dat die repeterend werk kan overnemen voor je. Het voorbeeld dat Dirk gaf. Op het moment dat hij repeterend werk van je overneemt. En dat goed doet. En jij je daardoor dus op andere dingen kan richten. Dan zijn we er nog heel erg blij mee ook.
Ja, we gaan aan het einde van de show gaan we nog verder over de toekomst nadenken. Ik wil eigenlijk eerst even ook nog weer even terug naar 2020. Dat is natuurlijk een memorabel jaar. Het jaar is ook bijna voorbij, want we maken deze show in... Het is het randje van december, hè? Het is nog net november. Als we nou terugkijken naar 2020... Ja, en we kijken naar die automatisering. Dirk, wat voor jaar is dit dan geweest? Wat is er allemaal gebeurd?
Oh, ik denk, moesten we een jaar terug in het verleden gaan, dan zouden we niet geloofd hebben wat er dit jaar allemaal gerealiseerd is. Hè? En met name dan al wat er uiteraard te maken heeft met de gevolgen van COVID-19, die toch een ongelooflijk versnellingseffect heeft gehad op heel wat gedragingen, op heel wat zaken waar we in het verleden zouden gedacht hebben, dat kan niet, dat is onmogelijk, daar zullen mensen niet toe bereid zijn. En dat denk ik een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben, is als je mensen moet meekrijgen of wil meekrijgen, zorg dat er geen plan A is en er komt automatisch een plan B. dat is wat we bewezen hebben de afgelopen 8 maanden.
Ja. Maar wat heb jij dan zien gebeuren dat dat werkt? Noem eens een voorbeeld daarvan.
Oh, en we hebben plots gezien dat er heel wat bedrijven zeer kritisch waren over mensen die thuis werken en mensen die data moesten mee naar huis nemen en privacy, en dat kon niet en dat was gevaarlijk. En op minder dan een paar weken tijd zat iedereen thuis, had iedereen alle data en alle connectiviteit en het probleem leek opgelost te zijn. Ja. Dat was daarvoor niet mogelijk. Heel wat werkgevers zagen dat als onmogelijk, dat kon niet. En plots was dat wel mogelijk. Ja. Idem dito als je kijkt naar hoe consumenten zijn omgaan. Bijvoorbeeld dan ook heel praktisch, ondanks het feit dat binnen bepaalde leeftijdscategorieën heel veel betaald wordt via de betaalkaarten, zeg maar, hebben we nog altijd een cash-economie. Maar net zoals in België zijn ook in Nederland in heel wat handelszaken geweigerd zijn geweest dat we nog cash aanvaarden. En wat hebben we gezien? Plots zien we dat overal betaald wordt met die betaalkaarten. Ja. Dat is geweldig. Ja. Ja. Er was zelfs in het nieuws dat in Italië men zodanig verbaasd is, een land wat die betaalkaarten niet gebruikt, omdat er nog heel wat zwart geld en ander geld in de handel is. En waar plots er ongelooflijk veel meer belasting en btw kon aangerekend worden, omdat plots iedereen die betaalkaarten gebruikte. Onmogelijk een jaar geleden.
Ja, ja,
en ga zo maar door. Ik geef wat voorbeelden.
Maar die laatste die had ik niet aanzien komen, eerlijk gezegd.
Ja, dat is een mooie. Dat is een mooie.
Ja, dus dat is gewoon daar hebben ze een mooie naam voor, toch? Voor hoe zeg je dat nou? De informele economie. Dat is een vriendelijke manier om te zeggen dat je geen belasting betaalt.
Ja.
die is geslonken dus.
En die heb je plots, omdat inderdaad cash uit de boze was. Ja, en dan krijg je plots een heel andere samenleving. Ja. Dus dat zijn toch allemaal zaken waar je... Ja, wie had er gedacht dat er op de grootste autostrades in onze lage landen plots geen files meer zouden verschijnen? Ja, omdat mensen in grote mate gevraagd worden om thuis te werken. Dat lijkt science fiction naar het verleden. Ja.
En zijn die, want dat is wel grappig, hè? Zijn die veranderingen nou echt helemaal nieuw en door COVID? Of waren ze er al, sluimerden ze er al en hebben ze alleen maar een boost gekregen?
Ja, nee, ik denk dat dat een heel terechte vraag is. En daar zou ik bijna durven zeggen, ik denk dat het meeste er al was. Hè. Alleen door het feit dat er zulke acceleratie, zulke versnelling is kunnen komen, hè, zie je plots dat er dingen gerealiseerd zijn die waarschijnlijk in heel wat organisaties anders nog maanden, zo niet jaren hadden kunnen duren. Ja. En in dat opzicht is het toch wel heel wat veranderd. Of dan een game changer is, zoals sommigen dat graag willen noemen, dat durf ik dan inderdaad nog wel even in twijfel trekken. Ja. Maar je ziet door de snelheid waarmee dingen geëvolueerd zijn, en dan de kruisverbanden die je kunt leggen links en rechts, is het toch wel heel wat op til gekomen, denk ik. Ja.
Ja, en als je nu verder kijkt in organisaties, hè, Dirk, want dat is ook jouw vak, hè? Hoe werkt zo'n organisatie nou eigenlijk? Wat zie je dan in die organisatie nu misschien we weten allemaal dat we meer thuis werken. Dat zijn de uiterlijke dingen die we zien gebeuren. Dat gaat natuurlijk effect hebben, maar het heeft ook invloed, kan ik me voorstellen, op cultuur van de organisatie of de structuur van de organisatie. Wat zie je daar gebeuren?
Ja, maar ik denk dat we het eerlijk moeten zijn. Een aantal dingen lopen zeer succesvol en dat hadden we nooit gedacht. We zien ook een aantal problemen waar we ook nooit over nagedacht hadden. Ja? Namelijk de sociale rol die werk toch wel inneemt in een mensenleven. Zeg maar het structureren van je dag, dat is een rol die werk inneemt. En waar het vandaag voor heel wat mensen een stuk moeilijker is om dat te doen als men niet die zelfdiscipline heeft. Ja? Of pril eerste onderzoek geeft ook al te kennen, mensen die wat minder consensueus zijn, En of mensen die wat meer extravert zijn, die beleven zwarte tijden. Ja. Want inderdaad, als ik niet dagdagelijks in interactie kan gaan, ja, dan zie ik dat sommige mensen een stukje komen te vereenzamen. En dat doet misschien geen afbreuk aan het werk dat ze verrichten, maar dan weet je, dat gaan ze niet volhouden. Ja. Last but not least, een probleem waar ik bijna dagelijks telefoons voor krijg, is alles wat te maken heeft met onboarding vandaag de dag. Ja. Ah. Hoe ga ik met nieuwe medewerkers omgaan? Daar moeten we heel eerlijk zijn. We zitten nu 7-8 maanden, denk ik, ja, in een partiële lockdown. Ja. Daar zie je al de eerste mensen die terug vertrokken zijn, die in volle corona, zeg maar, toegekomen zijn in een bedrijf. Ja. Vorige week was ik in een bedrijf en zeg je, ja, we hebben een hele cohorte, een groep van mensen, meer dan 20 man, die eigenlijk al meer dan 7 maanden aan het werk is, maar die hebben nog nooit op kantoor geweest. Ja. Maar we zijn al een paar van die mensen terug kwijtgeraakt. Ja. Want het is niet mogelijk geweest om ze te herbergen in onze cultuur. Ja. Omgekeerd ook, en dat is dan het andere, ik zie sommige mensen die er al 7-8 maanden zijn, maar die nog altijd werken volgens de principes van hun vorige werkgever, omdat ze niet geleerd hebben hoe in dit nieuwe bedrijf gewerkt wordt. Hè. En daardoor heel wat spanningen veroorzaken in virtuele meetings, in virtuele encounters, hè. Omdat die mensen niet met de, ja, met de paplepel zijn ingelepeld hoe je dit soort dingen doet in dat nieuwe bedrijf.
Nee, want
dus daar doe je toch wel dat je soms op limieten loopt.
Dat leren van de cultuur, van de mores, dat doe je dus blijkbaar toch ook door bij elkaar in de buurt te zijn, te imiteren, het voelt als een soort onbewust proces bijna.
Ja, ja, je moet bijna zien, je kan een kind ook niet op een afstand opvoeden. Ja? Ook al denk je dan al dezelfde of het juiste DNA te hebben doorgegeven bij de geboorte en noem maar op. Ja, dat is inderdaad door permanent mee geconfronteerd worden. Ook omdat het over dat soort gedrag gaat, een typische socialisatiegedrag, waar je nooit over praat, maar waar je gewoon doet wanneer je het ziet. Ja? En dit zijn de heel subtiele dingen die dan toch wel de definitie van een cultuur zijn. Ja?
En ik kan me ook voorstellen dat er voor leidinggevenden nogal wat veranderd is. Hè? Want veel leidinggevenden waren volgens mij nog gewend om vooral op basis van wat ze zagen en hoorden en voelden. Hè, management by walking around of management by being a kamerplant. In de buurt zijn te kijken wat er gebeurt. Ja, dat gaat dus niet meer. Dus wat gebeurt er op dat gebied?
Nou, inderdaad. Het is daar waar dat hele concept van vertrouwen voor een stukje komt. Dus dat je inderdaad, ja, ik zie mijn medewerker niet, ik zie hem of haar niet. En toch moet ik erin vertrouwen. Terzelfde tijd zie je ook daar weer voor die sociale behoeften, dat je dus andere manieren moet vinden van happen to pass by. Hè? Dus inderdaad, een keer binnenlopen op kantoor. En dat moest niet altijd vanuit een controlerende houding zijn, maar soms ook goed bedoeld. Hè? Hoe gaat het met je? Dat je vandaag dat ook technologisch op een andere manier moet doen. Maar het is niet makkelijk om zomaar binnen iemands kamer te vallen met een team request of met een Zoom request en zeggen, hey, ik wil gewoon maar een keer horen hoe het met je gaat. Ja. Want dat komt natuurlijk een beetje controlerend over. Dus daar zie je dat je opnieuw eigenlijk, ja, het grote codewoord is daar, dat je een soort code of conduct moet hebben van hoe je virtueel met elkaar omgaat.
Ja, Oscar, dat vind ik wel interessant, want je zou natuurlijk, technologisch gezien, zou je daar wel heel veel dingen in kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, ik stuur iedereen een webcam op, de kamer waarin je werkt hang je die webcam op, dus we kunnen gewoon continu een livestream van iedereen wat hij aan het doen is. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je gewoon in een kantoor zit waar je gewoon rond kan lopen met ramen erin. Ja. Dus je zou kunnen loggen wat iemand op zijn aanslagen op zijn computer, hoe lang wanneer die erachter zit. Dus je zou heel veel dingen kunnen doen om datzelfde gevoel te krijgen.
Ja.
Ik heb niet het idee dat dat gebeurt.
Nee,
niet in Nederland in ieder geval.
En ik mag hopen dat het ook nooit gaat gebeuren. En dat is om een aantal redenen. Kijk, het verschil tussen of ik op kantoor zit en jij mij ziet als manager Glenn. Of dat jij een camera hebt en in mijn huis kan kijken. Dat is een aardig verschilletje, zullen we zeggen. Het aantal aanslagen per minuut bijvoorbeeld. Of hoe lang ben je actief of inactief op je laptop. Is software die al heel erg lang bestaat. Waarbij ik hoop dat geen één normaal denkende organisatie die gaat gebruiken. Uiteindelijk gaat het er volgens mij vandaag de dag veel meer om. En dat heeft zich denk ik ook bewezen in de laatste 8-9 maanden. Is niet dat ik 40 uur werk, maar dat ik lever. En ik denk dat we dus op die manier veel meer gaan kijken naar wat lever ik op? Hè, wat doe ik? Hoe ben ik productief? Dan wanneer ben ik productief? En we zullen ook moeten accepteren dat op momenten dat, hè, zoals nu ook dit jaar in een lockdown. En in België is dat nog wat langer dan bij ons. En wat vaker dan bij ons. Dan zal je toch moeten balanceren tussen het werk wat je doet en je privéomstandigheid. Kinderen lesgeven of een vraag helpen, et cetera. Ja, dan past het niet om op zo'n moment te kijken, hey, je bent een half uur improductief geweest. Dat klopt, want ik ben vanavond om 8 uur ook productief. En daar kijken we ook niet naar. Dus ik denk dat soort software nooit, ik mag hopen dat soort software nooit geïmplementeerd gaat worden. In ieder geval niet in mijn werkende leven. En tegelijkertijd hoop ik dat het vooral heel erg gaat over wat ben je aan het doen? En daar moeten we nieuwe modus in vinden. En daar kan je nog steeds technologie voor gebruiken. En eens met Dirk, je wil niet zomaar inbreken met een willekeurige Zoom op het moment dat je uitkomt. Tegelijkertijd, Dirk, interessant, dat deden we een jaar geleden wel. Dan belden we namelijk.
Ja, dat heet bellen. Ja,
en dat kwam dan ook niet altijd uit. Maar toch vinden we dat nu op de een of andere manier irritanter. En dat komt omdat we bijna non-stop in Zoom-sessies zitten. Of Teams of whatever. Hè? Want men denkt in één keer, hey, ze reizen niet, dus ze hebben tijd genoeg. Dus gooien we de hele dag back-to-back meetings vol. Dus daar zal een modus in gevonden moeten worden. En nog één ding terugkomend op wat jij aan het begin stelde, Glenn, als dat mag. Ik denk dat die verandering wel blijvend is. Ik denk dat organisaties nu hebben gezien dat het kan op deze manier. Dat we daar nog dingen voor moeten doen met elkaar. Maar dat het wel een verandering is die gaat blijven. En de vorm, ben ik met je eens, die kan, dat is nog afwachten. Maar de verandering aan zich, de manier waarop we nu werken, technologie als iets wat je ondersteunt en helpt. Ja, daar kunnen we toch eigenlijk niet meer naar terug. Ik kan me niet voorstellen dat we over een jaar allemaal weer verplicht op kantoor moeten zitten 5 dagen in de week. Dat gaat niet meer gebeuren, dat geloof ik niet.
Nee, nou, en dan praten we zo over verder met professor Dirk Buijens en Oscar Lauszegger. En dan ben ik vooral benieuwd om toch weer even terug te gaan naar die robot. Ja, hoe gaat die er dan uitzien? Nou, dat hoor je straks.
People Power op New Business Radio.
Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend, Jeroen Buescher. Doei.
People Power met Glenn van der Burg.
Professor Dirk Buijens en Oscar Lauszegger zijn te gast in People Power. We praten over technologie en hoe ons dat allemaal gaat helpen. Of misschien wel juist wel niet in de toekomst. Ja, laten we daar eerst maar eens even naar kijken. Dirk, hoe kijk jij daar tegenaan? Want er zijn een beetje twee stromingen als je het hebt over robotiseringen. En dan in de brede zin, dus fysiek en niet fysiek. En werk. De ene helft zegt, ik blijf nog 40% over en de rest doet de robot. Dus we moeten gaan hebben over herverdeling van werk. En wie doet wat? En de andere helft zegt, nee, dat komt altijd nieuw werk. Dus maak je daar geen zorgen over. Dus in welk kamp zit jij?
Oh, laat dat duidelijk zijn. Heel duidelijk in het tweede. Hè? Al is het vandaag nog niet heel duidelijk waar het werk morgen zal vandaan komen. Maar als we ooit met de tractor het paard vervangen hebben, dan gaan we vandaag ook het werk dat de robot zal doen gaan vervangen door ander werk dat zal gebeuren. Ja. Denk de enige vraag die je daarbij kunt stellen, maar dat heeft weinig of niks met technologie te maken, is en hoe zal dat werk dan omkaderd worden, hoe zal dat sociaal-juridisch plaatsgrijpen? Daar zie je wel dat er een wat nieuwe groep van mensen komt. Als je vandaag kijkt wat de prijs is die de pakjesdiensten krijgen of de toeleverancier die het pakje bij je thuis brengt, dan word je daar waarschijnlijk niet rijk van. Maar dat heeft weinig met technologie te maken. Maar dat er altijd jobs zullen zijn, dat denk ik is vanzelfsprekend. Ja. En daar twijfel ik geen moment aan.
Nee, en zit het vraagstuk dan eerder in hoe gaat die transitie plaatsvinden, dan komt er nog iets voor terug?
Ja, dat denk ik wel. En dat zie je aan kleinigheden terecht, zoals Oscar daar straks zei. Ja, moeten je daar bang voor zijn? Nee, je moet daar niet bang voor zijn. Maar het is vandaag nog wel zo dat je soms technologie moet omkapselen. Maar als mensen te zeer doorhebben dat het technologie is, dan krijgen ze daar schrik van. Hè. Ja. Soms kan het ook te ver gaan. Als ik een kleine anekdote mag vertellen. Ik zit veel in het buitenland en ik heb nogal wat last af en toe met mijn VPN-verbinding. Ik zat ergens naar een provider en die was zo accuraat, zo goed bezig, dat ik na verloop van tijd zei tegen die man, altijd via de chat, zeg ja, u bent waarschijnlijk geen mens meer, u bent waarschijnlijk een bot. Waarop die man binnen de seconde terugstelt, ik vrees dat ik u teleur moet stellen, maar ik ben nog altijd een menselijk wezen. Ja. Maar waarom dacht ik dat? Omdat ik inderdaad wat over bots en zaken gelezen heb en weet hoe snel en hoe performant die dingen kunnen zijn. Ja. En die kunnen inderdaad beter zijn dan mensen. Alleen je moet het soms nog wat inkapselen, je moet het inderdaad niet recht toe recht aan doen.
Ja. Ja, laten we eens even gaan kijken hoe die toekomstige collega, want jullie zeiden eigenlijk altijd van ja, dat zou best wel eens een bot kunnen zijn, de toekomstige collega. Hoe kan dat eruit gaan zien, Dirk?
Ah, bijvoorbeeld als je kijkt naar het vakgebied personeelsbeleid, HR, de meeste mensen die in een organisatie werken, die hebben af en toe wel een keer een probleem, het zijn met een payslip, het zijn met een pensioenregeling, het zijn met god weet wat. En al dat soort transactionele zaken. Dan zou je kunnen zeggen, kijk, je gaat niet meer naar de balie, je gaat niet meer iemand opbellen, maar je gaat gewoon naar de chatbot. Ja. En je stuurt een berichtje en die chatbot geeft jou het exact juiste antwoord. Ja. En daar volg ik steeds sterk wat Oscar daarnet al suggereerde. Wij hebben in België zoiets als MyPension. In Nederland, jullie zullen iets soortgelijks hebben. Dat is een website van de overheid. Ja. Nu, vroeger was er ongelooflijk veel discussie over pensioenregelingen. En wanneer is je laatste dag en wat ga je krijgen en noem maar op. Nu weet elke Belg, er is één website en daarop staat het juiste antwoord. Ja. Dus er komt geen vraag meer over pensioenen bij werkgevers, want het juiste antwoord staat daar. Ja. En dat is puur technologie. Ja. Want dat is verschillende databases combineren met elkaar. Want inderdaad, je hebt op verschillende plekken gewerkt, je bent getrouwd, je hebt dit, je hebt dat. En al die informatie komt samen in een soort kruispuntbank. En voilà, daar komt het juiste antwoord. Ja. En voorlopig lijken nog alsof dat mensen zijn, maar dat is puur technologie. Je werk doet daar. Ja. En daar zie je de sterkte van wat er morgen mogelijk is. En eigenlijk inderdaad vandaag als het is.
Ja, en dat snap ik. Hè. En dan zijn het eigenlijk diensten die je nu kent. Waarbij de mens vervangen wordt door iets anders. Of gedeeltelijk vervangen wordt door iets anders. Heb je ook een voorbeeld waarbij het echt letterlijk zo is. Dat die robot mijn collega is. Hè? Dat we samen aan hetzelfde werken.
Er zijn bijvoorbeeld binnen academische omgevingen zijn er wat experimenten geweest waarbij de tutors deels assistent waren, deels chatbots waren. Hè. Tutors, dat zijn dus de mensen die een stuk advies geven op studenten die papers indienen, die oefeningen maken. En waar je letterlijk exact hetzelfde werk doet en waar de student het achteraf niet wist wie dat wie was. Ja. Ah. En daar zie je letterlijk hetzelfde gebeuren. Ja. Ik kan mij perfect ook als academicus voorstellen dat er morgen een of ander bot eenzelfde soort les geeft als ik in interactie gaat met het publiek. Ja. En ik durf van tevoren zeggen, die gaat minstens even goed, zo niet beter zijn.
Ja. Ja. Oscar?
Als je op punt staat.
Ja, nou, en ik denk om een heel praktisch en simpel voorbeeld te geven. Kijk eens naar een gemiddeld productiebedrijf waar naast een medewerker een arm staat die bijvoorbeeld bepaalde dingen tilt. En dan kan je zeggen, ja nee, dat is een arm. Nee, uiteindelijk is dat technologie die jou helpt en ondersteunt. En die tilt die motor in het chassis of die als het over een autofabriek gaat. Er zijn distributiecentra tegenwoordig waar geen mensen meer door de magazijnen lopen, maar waar operators zitten en die zorgen dat die robots kriskras al die pakjes bij elkaar pakken. 2 weken geleden nog optionaal geweest in Nederland met een nieuw distributiecentrum wat geopend is. Wat volledig geautomatiseerd is. En de mensen die normaal de runners waren, daar zitten nu een aantal van die mensen, zitten in de control room en die zorgen ervoor dat het technisch blijft lopen. Dus ik denk dat vandaag de dag fysiotherapie, een fysiotherapeut die in Japan is dat al aan de hand, die geholpen wordt door een robot die de oefeningen met de patiënten doet. Zodat de fysiotherapeut alleen maar hoeft te kijken naar hoe de oefening gedaan wordt en niet zich hoeft te concentreren dat
over de instructie.
Wordt. Precies. Ja. Apothekers waar een robot al de medicijnen haalt die jij komt halen met je receptje. Dus met je receptje, sorry. Dus ik denk dat er al heel veel voorbeelden zijn die heel zichtbaar zijn zonder dat we dat associëren met een robot. En dat komt omdat we een robot, ik blijf het altijd maar roepen, vergelijken met Robocop. Nou, dat is niet zo. Het is automatisering die jou helpt. En ik denk dat een stap dieper nog dan een chatbot is bijvoorbeeld hoe ik adviezen kan krijgen, als ik het weer over HR trek, hoe ik adviezen kan krijgen voor opleidingen. Op basis van technologie, het combineren wat Dirk net zei van allerlei verschillende databases met mijn profiel, met een profielhuis van een organisatie. En eigenlijk op die manier heel objectief jou als individu voorstellen kan doen van opleidingen die je kan gaan volgen, die een mens zou kunnen doen, maar niet altijd doet, omdat hij ook andere belangen heeft.
Ja, nou ja, dat was wel grappig natuurlijk in een van de vorige afleveringen die we hebben gemaakt, dat het ook ging over eigenlijk de, misschien wel de hele menselijke kant, hè? Het coachen van medewerkers of het luisterend oor zijn van medewerkers, dat daar eigenlijk ook al experimenten worden gedaan waarbij die bots het soms gewoon beter doen dan de mens. En dan gaat het natuurlijk over de perceptie van degene aan de andere kant.
Nou ja, dat is absoluut waar. En at the end of the day denk ik, Glenn, dat ik denk nooit dat een bot een mens gaat vervangen. In het algeheel. Hè? Dus dat een bot uiteindelijk alle taken van een manager over gaat nemen. Als we even dit voorbeeld gaan pakken. Ik denk dat in sommige situaties je gewoon met een mens van vlees en bloed wil praten om emotie te hebben. Maar op het moment dat het gaat over die zaken die voor mij emotioneel kunnen zijn, maar die je rationeel kan behandelen. Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Hebben we vorige keer onder andere besproken. Met Dirk ook gedeeld. Dat bijna 80% van de mensen dan op zo'n moment liever informatie krijgt van een chatbot dan van zijn manager. Dus van een robot dan van zijn manager. Niet omdat die persoon op dat moment de antwoorden geeft, maar die helpt mij om 3 uur 's nachts het vinden van de juiste antwoorden. En dat is denk ik waar je veel meer naar gaat kijken als je het hebt over robots.
Ja, hier en nu is dan ook belangrijk. Hier absoluut. En nu, direct, snel.
Oh, juist.
Ja.
24/7.
Juist.
Ja. Trouwens ook iets wat we vandaag geleerd hebben, Glenn, denk ik. Als u mij vraagt van wat is in deze wereld veranderd, als ik het vandaag proef moet ik, of zie, als het bestaat, dan moet het morgen bij me kunnen zijn. Ik zag vorige week in een bedrijf waar men zegt, ja, het enige wat er voor ons veranderd is, is tijd. Ja. Als we iets kunnen toesturen en het duurt een week, moet niemand het nog hebben. Ja. Ja. En inderdaad, als ik het vandaag bestel, dan, ja, dat is het bol.com principe, dan moet het er morgen liggen. En dat is de standaard geworden, dat is de normaliteit geworden.
Ja, dus we hebben geen geduld meer. Ik weet niet of dat nou zo'n hele goede zaak is.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een gegeven van de laatste 15, 20 jaar. Hè? Dat geduld, ja, dat heeft niks met COVID te maken. Dat geduld is gewoon in ons DNA gekropen.
Maar daar zie je dat opnieuw weer versneld is. Ja.
Precies,
dat
absoluut.
Evidentie is geworden. Ja,
ik ben het helemaal met je eens. Als ik langer dan 3 keer moet klikken voordat ik op het artikel kom op een webshop, zeg ik slechte webshop, ga ik naar de volgende. Ja. Want dat vind ik irritant.
Ja. Ja. We praten zo verder en dan gaan we verder de toekomst in kijken om te kijken of wij in dat koffiedik of die mist, of wij daar nog ontwikkelingen kunnen ontwaren waar we jou alvast mee kunnen helpen. We gaan zo eerst naar de column van Farita Barki, dat hoor je zo.
People Power met Glenn van der Burg.
We zijn bijzonder blij met hem als columnist. Nou, enerzijds omdat het gewoon een hele goede columnist is, maar vooral ook omdat hij ons een beetje helpt in het kijken naar de toekomst. Want Farita Barki is tijdgeestonderzoeker. Ja, en hij kan het dus weten, want hij doet daar onderzoek naar. Dus we zijn heel benieuwd in welk inkijkje in de toekomst hij ons nu weer gaat geven.
Ik heb een beleggingstip voor u. Beleg al uw geld in de fastfoodketen Taco Bell. Ga volgens naar het depot van concurrent Clucking Bell in Palito Bay en schiet daar alle aanwezige trucks aan flarden. Een dag of wat later stijgen de aandelen van Taco Bell en verkoopt u uw aandelen tegen een voordelige koers. Nou, een beetje cru voor u? Ik heb er geen moeite mee. Van de winst kun je je gestolen supercar pimpen met een krachtige motor, betere remmen en een vette spoiler. Ja, niet in het echt natuurlijk. Maar in het spel Grand Theft Auto 5. Dat bekend is om zijn vele geweld en seks. Maar minder om zijn mogelijkheden voor de kleine en grotere belegger om de kneepjes van het vak te leren. Het zou lucratiever zijn geweest om in real life in de maken van Grand Theft Auto te beleggen. Rockstar Games heeft $250 miljoen in de game geïnvesteerd. Waarmee het zich kan meten met de top 5 van duurste films aller tijden. Maar de teller wat betreft inkomsten staat inmiddels op $6 miljard. Dat is geen enkele game of film tot nu toe gelukt. En ook in tijden van crisis blijft de entertainmentsector sterk. In Nederland pikken we gelukkig een graantje mee. Guerrilla Games, gevestigd aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal, heeft met het spel Killzone goud in handen. Het commerciële succes van gaming blijft niet beperkt tot gamesverkoop, in-game dollars en virtuele opbrengsten van de virtuele bedrijven. Gamificatie gaat veel verder. Het is inmiddels een veelgebruikte tool voor human resource management, PR en klantenbinding. Onwaarschijnlijke organisaties, zoals het Israëlische leger, hebben gaming inmiddels omarmd. Zo kun je op hun site een tijdje punten krijgen als je op sociale media vragen beantwoordt, zoals: hoe kan het leger zo min mogelijk schade toebrengen aan Palestijnse burgers? Nou, of het de vrede in het Midden-Oosten dichterbij brengt, dat durf ik niet te voorspellen, maar fascinerend is het zeker. Het spelletje Wasabi Waiter geeft ook punten aan de spelers en verzamelt tegelijkertijd allerlei gegevens van hen. Je bent een serveerder in een sushi-restaurant en moet zo efficiënt mogelijk je klanten bedienen. En denk nu niet alleen dat de horeca hiermee sollicitanten kan beoordelen. Ook Shell heeft de software inmiddels omarmd. Binnen een kwartier zijn voldoende data beschikbaar om de ware innovatoren eruit te halen. Ja, game-based assessments zijn niet nieuw. Ze worden, dat is inmiddels wel duidelijk hoop ik, door allerlei organisaties gebruikt om kandidaten met de juiste karaktereigenschappen en cognitieve vaardigheden te selecteren voor een functie. Wel is het zo dat ook steeds vaker gaming wordt ingezet bij topfuncties. En terecht. Want zoals HR-specialist Bas van der Haat het laatst in de Volkskrant zei: veel slechter dan we het nu in sollicitatieprocedures doen, dat kan niet. We selecteren op zaken die nauwelijks een voorspellende waarde hebben. We kijken naar de eerdere positie en niet naar de prestaties op die posities. Gelukkig hebben organisatiepsychologen Marleen Redeker en Tabitha Kortman een leiderschapsgame gelanceerd die hopelijk een einde maakt aan die ouderwetse procedures. In een speciaal gebouwde bestuurskamer in het chique Amsterdam Oud-Zuid worden via de computer in 3,5 uur zowel de cognitieve vaardigheden als het gedrag getest. Human Resource Management in Grand Theft Auto is nu nog beperkt tot het kiezen van een team voor een bankoverval. Een betere kandidaat wil een groter deel van de winst en met een slechtere loop je meer risico. Dat zijn nog eens duivelse dilemma's.
Wauw, dankjewel. Prachtige column, Farid. En wij hopen jou natuurlijk volgend jaar weer te horen bij People Power. En voor dit jaar ongelooflijk bedankt.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HRM Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. En People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio.
Professor Dirk Buijens en Oscar Lauwzegger in de studio. We hadden beloofd om het over de toekomst te hebben. En ik vond het eigenlijk wel mooi om het linkje te gebruiken van Farid over gamification. Dirk, het is iets waar je een hele tijd heel veel over hebt gehoord, over gamification. Maar ja, het lijkt wel alsof de storm een beetje is gaan liggen. Zie jij dat ook gebeuren?
Oh, ja en nee. We hebben gezien dat inderdaad via technologie, als je technologie wil inlepelen, dan moet je daar iets rond breien. Gamification is daar voor een stukje een antwoord op. Ja. Maar dat is niet altijd evident. Ja. En dat betekent inderdaad dat het snel gaat saai worden als dat niet goed in elkaar zit. Toch denk ik dat je, en gamification is voor mij is de schil, omdat je via dat middel een aantal zaken kunt realiseren. Maar onderliggend en waarschijnlijk veel belangrijker is wat ik graag noem convenience. Ja. Convenience in de zin dat het zo vanzelfsprekend is dat eigenlijk de doorbraak voor technologie is dat gebruik van technologie waar je niet meer door hebt dat je technologie aan het gebruiken bent. En dat zie je vandaag in een aantal apps. Dat is voor sommige mensen de betaalapps die ze gebruiken. Dat is wat een aantal providers op de markt gaan brengen zijn of hebben gebracht. En als je daar voelt dat het inderdaad met de klik op de muis of de klik op de knop kan gebeuren zonder dat je er moet bij nadenken, ja, dan zie je dat het inderdaad heel makkelijk kan ingelabeld worden. Ja. Dus ik zou daar durven zeggen dat dat nog centraler is. En inderdaad dat gamification kan een stukje helpen om. Ja, maar het gaat voornamelijk is het convenience. Ja, en dat is wat ons leidt.
Ja. Ja. En waar zou die gamification kunnen helpen? Dus als je nou een bedrijf zou moeten of een organisatie zou moeten adviseren, waar zet je het dan voor in?
Oh, wat je ziet is dat als mensen een aantal zaken self-paced moeten doen, dus zelf, dan ontbreekt soms de moed om dat te gaan doen. Ja? En als je daar dan een speleffect in steekt, dan gaat het voor een stukje makkelijker gaan. Ja? Wij zouden s'avonds ook niet naar de televisie naar een quiz kijken als dat niet zou uitmonden in een winnaar en een verliezer, ja? Want dan is het spannender uit weg. Ja? En datzelfde geldt in het elektronische. Ja? Dus daar een stukje spelaspect in steken, waardoor je als spelend het gaat inlepelen, dat is denk ik de kern. Ja. En dat kan gebeuren zowel voor veiligheidscursussen in een productiebedrijf, dat kan gebeuren voor essentiële informatie die noodzakelijk is om gedeeld te worden in andere organisaties, maar waar dat vandaag in grote mate self-paced moet gebeuren, omdat ja, de medewerker thuis zit, dat hij individueel zit, en dat je daar dan niet als het ware collectieve sessies kunt rond organiseren.
Ja, ik denk dat met name als ik kijk naar waar ik zie dat gamification in de toekomst heel erg gaat nog meer gaat helpen, is het met name die learning and development. En dat kan heel erg goed voorbeeld, denk ik, over security zaken gaan. Zeker bij een organisatie waar dat heel erg belangrijk is. Maar dat kan in het algemeen. Stel je voor dat je op basis met technologie, en dan gaan we misschien wel naar augmented reality toe, AR.
Zo, doe maar.
Waarin je uiteindelijk eigenlijk ergens rondloopt en een echte wereld kan nabootsen. En op die manier bijvoorbeeld als brandweerman, ik verzin het nu, alvast kan oefenen met hoe blus ik een brand. Zodat het zo reëel mogelijk, zo echt mogelijk is voordat je naar de volgende stap gaat. En natuurlijk hadden we heel veel van die zaken al en dat deden we dan op een computerschermpje. Maar nog vele malen belangrijker, op het moment dat dat echter gaat worden en dat het dus ook daadwerkelijk iets toevoegt, dan gaan we dat ook gebruiken. En ik denk de convenience zin van Dirk is een hele belangrijke. Waarom is Apple de meest populaire smartphone? Omdat het bij uitstek de smartphone is die je kan gebruiken zonder dat je training hebt gehad. Die je snapt. Ja. Ik had het net voor de uitzending met Erik erover.
Ja, onze fantastische eindredacteur.
Precies.
Ja.
En hij zegt zelf, joh, ik ben niet de techneut zoals heel veel andere mensen dat zijn.
Nee, dat is hier niet.
Nou, ik wou het voorzichtig brengen, maar jij bevestigt dat, Glenn.
Nee. Hij kan heel veel dingen, maar dat is... Nee.
En daarom heeft hij voor een iPhone gekozen. Want die snapt hij zonder dat hij daadwerkelijk een training hoeft te volgen. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingetjes. Op het moment dat het eenvoudig is, intuïtief is, makkelijk is en waarde toevoegt, gaan we het gebruiken. Nou, gamification, op het moment dat jij die trainingen kan doen, die voorbereidingen op die trainingen en ontwikkelingen kan doen, op het moment dat het jou uitkomt in een levensechte situatie zonder dat het echt is, ja, dan gaat het wel waarde toevoegen.
Ja. Ik wil eigenlijk naar de laatste vraag. En waarom is het de laatste vraag? Omdat het best wel een ingewikkelde vraag is volgens mij voor jullie. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Hè? Het komt hier al even langs. Gamification, artificial intelligence, machine learning, augmented reality. Nou, de afkortingen die vliegen je om de oren. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars denken, ja, het is allemaal prachtig allemaal, maar ik kan dat niet allemaal bijbenen. Dus ik wil eigenlijk dat jullie allebei onze fijne luisteraars gaan adviseren. En dan Dirk, dan mag jij beginnen. Waar moeten ze over lezen, meegaan, experimenteren, uitproberen, een beetje meer snappen? Dus welke technologie zou je in ieder geval zeggen? Nou, ga daar in ieder geval naar kijken.
Oh, ik zou het niet te moeilijk maken. Ja. Ik geloof pas dat die technologie gaat doorbreken als mensen dit soort concepten niet meer moeten weten. Ja. Maar laat ons eerlijk zijn, wat weet ik dat mijn pc doet of dat zelfs mijn mobiele telefoon doet. Ja. En daar is het voorbeeld van Oscar zeer terecht. Ja. Waarom is Apple zo succesvol? Ja, dat is omwille van die convenience. Waarom willen we daar zoveel meer voor betalen dan voor anderen? Dat is net daarom. Ja. Dus daar zou ik bijna durven zeggen, alleen... Ja, hou een open mindset, hè, wat we dan graag noemen een groeimindset, van zodra je iets ziet dat met technologie te maken heeft, zeg niet per definitie nee, hè, maar tracht het voor een stukje te begrijpen, tracht het daar naar te kijken. Ja. En zonder daaromtrent te oordelen. Ik neem het meest eenvoudige, ja, kijk naar social media. Ja. Ik heb een heel dom voorbeeld hoor, maar het is een jaren geleden gebeurd. Ja. Op het moment dat de zogenaamde small messages, de sms'jes, ja, populair waren, vandaag al helemaal achterhaald. Ja. En ik stel vast dat mijn dochter, ja, op dat moment in volle puberteit, ja, een gemiddelde haalt van boven de 3000 textmessages per maand. Ja. En ik dacht altijd, als ik die operatoren hoorde die reclame die ze maakten van, ja, 5000 gratis, 2000 gratis, dacht, wie komt daar ooit aan? En dan zie ik plots dat mijn dochter boven de 3000 zit. Hoe zie ik dat? Omdat ik inderdaad toch een telefoonrekening heb die een beetje tegenvalt. Ja. En ik bega de dommigheid om inderdaad per berichtje te printen. Ik krijg niet de berichtjes, maar ik krijg al de nummers. Omdat ik een diepte inzicht wel in mijn factuur. Mijn klein printertje thuis, ja, die slaat til natuurlijk. Ja. Dus ik praat met mijn dochter, ik zeg maar, ja, nu ben ik toch een jaloerse papa, want als jij de 3000 verstuurt per maand, en ik krijg er ook garme 2 of 3, ja, wat doe ik fout? Waarop ze spontaan zegt, maar je bent geen leuke. Ja. En dat noem ik het... En dat noem ik het proberen begrijpen. Want pas op, toen was het nog. Ja, de puberteit is over en nu ben ik over dat voorbeeld over. Maar ja, wat was het probleem? Zegt ze, als ik een bericht stuur, ik sta aan het station en je moet me komen oppikken, dan stuur ik een berichtje, wil je me komen halen. Zegt ze, 1 op de 2 keer heb je het niet gezien, dan moet ik jou toch bellen, want je volgt je berichtjes niet op. 2 zegt ze, als je het toch gezien hebt, dan stuur je een berichtje met oké. Ja. Zegt ze, heb je dan al ooit gezien wat ik stuur? Ik zeg, ja, dan stuur jij. Dankjewel. Wel, zegt ze, maar dan moet jij terugsturen. Graag gedaan. En inderdaad, wat zie je dan? Als je dan zo ziet hoe dat ze die berichtjes stuurden destijds met haar vrienden en vriendinnen. Dat was 1 communicatie, maar dat ging over 40, 50 berichtjes. Altijd kleine, tutoyerende boodschapjes. Ja. En dat is proberen inzicht te krijgen waarom mensen bepaalde zaken doen. Om dan beter te begrijpen hoe die technologie in bepaalde generaties, in bepaalde omstandigheden ingebed geraakt. Ja. En daarvoor zeg ik, moet je dat zelf doen? Nee, maar daar een stukje voor openstaan, die groeimindset hebben, dat denk ik is het meest belangrijke. Mm. En moet je weten wat augmented reality is? Moet je weten wat AI is? Nee, AI en augmented reality moeten zo vanzelfsprekend worden, dat je niet meer doorhebt dat het gebruikt wordt. Dat denk ik voor de grote massa op datgene waar we mee bezig zijn.
Ja. Maar ik hoor je wel zeggen, wel nieuwsgierig zijn. Dus wel als iemand ergens mee bezig is, zeg, goh, wat doe je en waarom doe je dat eigenlijk?
Ja, nee. En er is een heel grote piek, denk ik, vandaag in de literatuur eromtrent. Dat intelligentie vandaag, hè, dat is nog altijd belangrijk, net zoals het vroeger was. Maar dat ongelooflijk belangrijk vandaag in het welslagen in het leven, en dat is meer dan de carrière, het voornamelijk mensen zijn die nieuwsgierig blijven, ook al zijn ze expert, ook al weten ze veel. Ja. En dat gaat van de man in de straat tot de hooggeleerde, tot de manager, noem maar op. Maar blijvend een nieuwsgierigheid ontwikkelen. Ja. In de leerpsychologie noemen we dat heel vaak ook het bewust durven afleren. Want heel vaak is het probleem met aanleren niet zozeer het nieuwe aanleren, maar dat het oude durven weggooien. Soms zitten de oude waarheden, de oude overtuigingen in de weg om het nieuwe te kunnen binnenhalen. En terug daar heeft het afgelopen 7-8 maanden is bijna een experiment op zich geweest, want we zijn plots van vandaag op morgen in de maand maart heel wat van die oude waarheden overboord moeten gaan gooien. En dan zie je dat dat perfect kan.
Ja, mooi. Dankjewel, Dirk. Nou, eigenlijk zegt Dirk, je moet die technologie helemaal niet leren. Maar als je dan toch, Oscar, als er dan toch eentje eruit moet pikken, waar zou jij dan je tijd aan besteden?
Ik ben een beetje eigenwijs, hè, dat kan ik zeggen. Dus ik ben het volledig met Dirk eens.
Maar,
met name voor die eindgebruiker. Want maar mag je niet zeggen. Tegelijkertijd. Ik denk dat als je kijkt naar de angst voor mensen voor technologie. En of dat nou de eindgebruiker is of de HR of de C-level professional. En ik wil me nu even op dat laatste gedeelte richten. Alle revoluties die we tot nu toe gehad hebben, als het gaat over de productiewereld, daar zijn we beter uitgekomen. We mogen de moraal allemaal iets van vinden, maar uiteindelijk is de economie gegroeid. We zijn productiever geworden, we hebben meer banen gekregen en we zijn door gaan groeien. Er is altijd iets voor teruggekomen. Dat gebeurt nu ook. Dus de angst op voorhand om het onbekende uit te sluiten is niet verstandig. Want de verandering is er. De verandering is in ons privéleven al zo groot. Die gaan wij als individu nooit meer teruggeven. Als je dan kijkt naar een bedrijf, naar HR, waar we het 9 of 10 keer hierover hebben. Dan denk ik dat combinaties van technologie, Internet of Things at the end of the day. Dus waar allerlei verschillende soorten technologie aan elkaar gekoppeld zijn. Om ervoor te zorgen dat de eindgebruiker het makkelijker heeft en de kwaliteit gewaarborgd wordt. Dat is in mijn optiek hetgene wat zometeen groot gaat worden. Niet alleen AI en een chatbot at itself. Niet alleen maar suggested learning. Niet alleen maar machine learning die AI voedt. Maar uiteindelijk de combinatie van dat. Het feit dat je misschien wel op een gegeven moment op je werk rondloopt met een keycard die we allemaal nu hebben. Maar er zit een chipje in en daarmee kan je efficiëntere routes maken. En niet Big Brother is watching you, want daar zijn we heel vaak bang voor. Maar hoe maak ik het werk efficiënter? Waardoor als het goed is, ik tijd overhoud om leukere dingen te doen.
Ja, mooi.
En leukere dingen zie ik dan meer als tactisch strategische zaken in plaats van operationeel.
Ja, nou, helemaal mooi. Heren, ongelooflijk bedankt. Jullie hebben ons weer wijzer gemaakt en voor een klein beetje mijn nieuwsgierigheid in ieder geval gestild. Dus bijzonder veel dank professor Dirk Buijens van de Vlerik Business School. En natuurlijk Oscar Lauwzegger van Oracle. Beide bijzonder dank voor deze leuke aflevering.
Heel graag gedaan. Tot genoegen.
Ja, en wij gaan zo nog even door. Want straks is het tijd voor een bijzonder moment. In ieder geval een bijzonder moment voor mij. Want mijn boek wordt officieel gelanceerd. Hij ligt hier voor me. Hij is er al een tijdje. Maar je moet ook een moment kiezen dat je zegt. Nu vertellen we tegen de wereld dat er is. Dus we gaan zo ook live op LinkedIn. Om te kijken of we mooi de inhoud van het boek kunnen delen met onze luisteraars. En dat gebeurt door de wel edelgestrenge heer Jeroen Buescher. Die ons gaat helpen. Of eigenlijk mij vooral gaat helpen. Want die gaat mij vragen stellen. Wil je meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. En ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl